Goedemorgen. Ja, wat was het inderdaad een mooie week die we samen hebben mogen beleven als gemeente. En wat we zo mogen uitdelen aan de wijken rondom ons, aan deze stad. Dat is een groot voorrecht dat we dat in vrijheid mogen doen. En ik sprak gisteren de man van Stichting Quiet, Henk. En Henk, ik weet niet of je er toevallig bent, want hij sprak mij ook. En ik zei, ik spreek morgen, dus wie weet sloot hij nog even aan. Maar hij was blij met wat hij hier allemaal zag. En ook met de mensen die hij hier ontmoette. En vandaag is het Gerechtigheidszondag. Elk jaar hebben we eigenlijk één zondag in het jaar specifiek, waarin we stilstaan bij gerechtigheid, bij recht, bij goed doen. Niet alleen hier en om ons heen, maar ook verder weg. En dat is vandaag. Het is niet zo dat we dan de rest van het jaar daar geen oog voor hebben, maar specifiek vandaag willen we daar ons hart voor openstellen. En ik wil je graag meenemen naar het verhaal van Jozef. En ik zal je uitleggen waarom. Ik zit zelf in een pittig seizoen. Het gaat wat anders dan ik had verwacht. Sinds vorig jaar mei heb ik klachten. En half september zijn we erachter gekomen dat die veroorzaakt worden door Lyme. Een bacterie die je kan krijgen door een tekenbeet. Ik ben moe, veel thuis geweest. En inmiddels gaat het wat beter, maar het gaat ook wel heen en weer. En zo ziek zijn is naar. En ik heb gemerkt dat het veel met je doet. Ik ben nu op een plek waar ik eigenlijk nog nooit eerder ben geweest. Kwetsbaar in mijn lichaam. Vaag in mijn hoofd. En het heeft ook impact op mijn ziel en op mijn geest. Mijn relatie met God, het was soms gewoon meer zoeken, meer worstelen. Het was soms ook stil. Ik voelde me zo vervlakt. Als je heel weinig energie hebt en soms niet weet hoe je de bank af moet komen, dan voel je je vervlakt. Ik wel. En ik vroeg aan God, oké, als dit het dan nu is, hoe werkt dit eigenlijk? Hoe doe ik dit? En ik bleef lezen in mijn Bijbeltje, soms maar 5 minuten per dag. En het ging zo door en door en ik probeerde mijn energie te steken in de dingen die ertoe doen. En soms was dat gewoon de hond uitlaten of eten koken. En soms ging het ook wel weer beter en dan kon ik meer. Maar ja, hoe zal dit verder gaan? En begin dit jaar bracht mijn Bijbellezenrooster, wat ik al jaren volg, me naar het verhaal van Jozef. En ik hou van het verhaal van Jozef. Het is een bekend verhaal. Wie kent het verhaal van Jozef? Ja, de put, zijn broers, Egypte. Ja, heel veel mensen kennen het verhaal van Jozef. En ik las het en ik merkte dat er van binnen iets gebeurde. Ik begon weer meer te lezen dan dat het gedeelte was van die dag. En het maakte me ergens geestelijk weer wakker. Er gebeurde iets van binnen. Er kwam iets van vuur. Van opnieuw een verlangen naar God zelf. Naar zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En omdat we daar vandaag bij stilstaan, voel ik me ook vrijmoedig om dit verhaal in te brengen. Want ik geloof dat daar iets gebeurt wat ons mag raken vandaag en wat ook ons als gemeente mag opbouwen. En het hele verhaal van Jozef gaan we niet lezen, dat lukt niet. Het gaat namelijk van Genesis 37 tot Genesis 50. Maar thuis is het wel mooi om dat te lezen. Jozef groeide op in een, je zou kunnen zeggen, samengesteld gezin. En zijn vader was dol op hem en zijn moeder ook. Maar er was in dat gezin heel veel dysfunctioneel. Er was jaloezie, er was ruzie, er was een slechte sfeer. Er was eigenlijk best wel veel ellende. En Jozef was er niet veilig. Hij was nog maar 17 jaar ongeveer toen hij door zijn broers werd verstoten uit dit gezin. Zijn halfbroers wachten hem op en waren zo vol in hun hart van duisternis dat zij hem pakten en in een put gooien. Je kent vast het verhaal. En Jozefs verhaal gaat over mensenhandel. Jozefs verhaal gaat erover dat er komt een karavaan langs en zijn broers zien dat en denken, nou, we kunnen ook geld aan hem verdienen. En hij wordt meegenomen door deze karavaan, helemaal alleen. En van het ene op het andere moment belandt hij in een hopeloze situatie. Hij moet mee naar Egypte en in dat land wat hij helemaal niet kent, werd hij verkocht als slaaf. Jozef had niets meer te zeggen over zijn eigen leven. En als we vandaag om ons heen kijken, dan overkomt dat nog steeds heel veel mensen. Jozefs leven gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gaat over manipulatie en machtsmisbruik. En het is een belangrijk maatschappelijk thema, ook in onze maatschappij. Ook vandaag de dag en wereldwijd zijn er helaas nog heel veel slachtoffers van seksueel misbruik en seksueel geweld. En Jozefs verhaal gaat over gevangen zitten. Hij was toen ongeveer 22 jaar. Hij was onschuldig, maar werd levenslang gevangen gezet. Daar zit je dan. Achter de tralies. Dat is jouw leven. Zonder hoop op een mooie toekomst. En Jozefs verhaal gaat over vergeten worden. Vergeten worden door mensen. Misschien kun je het je nog herinneren, ik stond hier ook eind augustus vorig jaar en ik sprak over Mirjam en over in de buurt blijven. In de buurt blijven bij mensen die het moeilijk hebben. Bij mensen die lijden aan onrecht en pijn. In de buurt blijven is een daad van goed doen, van recht en van gerechtigheid. Maar we lezen hier niemand, geen mens die in de buurt blijft bij Jozef. In het verhaal van Jozef gaat het ook over hongersnood, over armoede, over grote tekorten, over zien te overleven. We lezen het in de verzen, maar sta er maar eens bij stil. Het hele volk van Israël, Jacob, zijn zonen, zijn kinderen, zijn kleinkinderen. En ook in Egypte, er komt hongersnood. Dan heb je geen eten, geen drinken. Heftig allemaal, toch? Dit is het verhaal van Jozef. Dit was zijn leven. Van zijn 17e en van kinds af aan tot ongeveer 30 jaar. En misschien zit je hier en herken je wel iets in het verhaal van Jozef. Misschien geldt dat ook wel voor jou. Eén van deze dingen zijn jouw leven binnengekomen. Er is je onrecht aangedaan en je hebt eigenlijk al veel meegemaakt. Onder ons zijn mensen die gevlucht zijn van oorlog. Onder ons zijn mensen die honger hebben gekend. Onder ons zijn mensen die komen uit gezinnen die dysfunctioneel zijn. Ja, we hebben zelfs mensen in deze gemeente die vanuit de mensenhandel bevrijd zijn. En misschien zit je hier wel en herken je niet je eigen leven, maar mensen die jij tegengekomen bent in het leven. Misschien ver weg in de Oekraïne, in Afrika, in Zuid-Amerika. Misschien ben je zendeling en kom je nog dagelijks deze mens tegen. Misschien heb jij iemand opgezocht in de gevangenis. Of ben je iemand tegengekomen in de Red Light District, waar je hart voor hebt gekregen. Omdat het je raakt hoe ze met hun rug tegen de muur staan, hoe ze niks hebben, hoe ze klem zitten. En niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Misschien ken jij zo iemand. Vandaag zijn er organisaties in ons midden, zijn er broers en zussen in ons midden die zich inzetten voor mensen in nood. Een van de mensen die op ons pad kwam is Bemnet. Bemnet is een meisje en ze woont in Afrika en we sponsoren haar al een aantal jaren via Compassion. Ze is nu 15 jaar en we sturen haar ook brieven. En Compassion heeft dat online echt zo simpel gemaakt om te doen. Het is echt zo simpel. Ik wil je echt aanmoedigen als je een kindje sponsort vanuit Compassion, om niet alleen je geld te geven, maar ook brieven te schrijven. Want in de brieven ligt de waardigheid. In de brieven ligt de aandacht. In de brieven ligt de liefde. En sommige brieven zijn gewoon wat vlak en niet altijd even diep en gaan zo wat heen en weer. Maar laatst schreef ze ons een brief en ze zei dat haar ouders gingen scheiden. En het raakte me, want ik dacht, dan leef je al in grote armoede en je hebt een onzekere toekomst. En nu gaan je ouders scheiden. En ze schreef dat ze het daar zo moeilijk mee had. En ik besefte, nu moeten we snel terugschrijven. Maar wat schrijf je dan? Biddend heb ik geschreven. En dan merk je dat je als sponsor in het leven van zo'n meisje iets van God mag laten zien. En ze schreef ons terug dat ze blij werd van deze brief. En dat het haar moed gaf. Dit is het verhaal van Jozef. En van miljoenen mensen op deze wereld. En het is misschien wel jouw verhaal. Of het verhaal van iemand die jij kent. En dan, midden in de ellende. Midden in de ellende, zo plotseling als alles gebeurde. Zo plotseling als alles in Jozefs leven zo onzeker, verdrietig werd, zo heftig werd, komt er opeens Gods redding. Gods redding. We zien opeens Gods redding. En Gods redding komt op zijn tijd. En ik ga je niet vertellen waarom toen, of waarom niet eerder, of waarom hij dit allemaal mee moest maken, want dat weet ik niet. Ik weet alleen dat God komt met redding. En hier in het Oude Testament, in Genesis, zien we al een plaatje van hoe God zijn koninkrijk laat doorbreken in een hele heftige situatie. Voor Jozef, voor het volk Israël wat hij lief heeft, en ook voor alle Egyptenaren en mensen om Egypte heen. En ik vind dat zo mooi, hoe God zijn hart laat zien voor mensen in nood. En ik wil graag een stuk lezen van dat moment dat we zien dat Gods koninkrijk doorbreekt. En als je het verhaal van Jozef niet kent, oren dicht, want dit is een gigantische spoiler. Maar we willen lezen uit hoofdstuk 45. Het moment dat de ontknoping komt. Het moment waarop Jozef zijn hart laat spreken en laat zien hoe God zijn koninkrijk bouwt. Zullen we lezen toen? Kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die bij hem waren. Ze waren in zijn paleis, hè? Jozef was de machtigste man, de op één machtigste man van Egypte. En hij zei, laat iedereen weggaan. Hij riep het. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. En hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat ook in het paleis van de farao het te horen was. En hij zei tegen zijn broers, ik ben het, Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broers waren niet in staat om antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. Kom, kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar wees niet bang. En maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier terechtgekomen ben. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. De hongersnood teistert het land nu al 2 jaar. En ook de komende 5 jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. Dat wist Jozef, omdat het God hem verteld. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. God wil veel levens redden. Dat is God. Dat is de God die ik dien. Hij wil levens redden. Dat is in zijn hart. Daarover gaat zijn gerechtigheid. En daarvoor is zijn koninkrijk. Zijn koninkrijk is bedoeld om mensen te redden vanuit de macht van de duisternis, om ze daaruit te trekken en te zetten, te brengen in het koninkrijk van de geliefde Zoon. Dat is Gods hart. En hier in het Oude Testament mogen we daar al een plaatje van zien. Een plaatje van wat God doet als zijn koninkrijk komt. God wil veel levens redden. En Jozef mag het plan van God uitvoeren. Hij mag zijn plek innemen. En Jozef was een trouwe dienaar. En God geeft. Van het ene op het andere moment wordt hij de onderkoning van Egypte. Wat een mogelijkheden, wat een kansen, wat een macht. Jozef kan nu doen wat hij maar wil. Wraak nemen. Verbitterd gaan heersen. Alle mensen wegstoppen die hem hebben weggestopt. Alle mensen vergeten die hem hebben vergeten. Hij kan doen wat hij wil. Hij hoeft maar dit te doen. En iedereen buigt voor hem en doet wat hij zegt. Jozef heeft alle kansen. Maar God heeft Jozef daar niet voor gemaakt. En Jozef heeft door al die jaren heen zijn geloof behouden. Dat is het wonder in het leven van Jozef. En God geeft. Hij geeft hem macht. Hij geeft hem eindeloze mogelijkheden. Hij geeft hem graan. 7 jaar lang geeft God Jozef graan. Graan. 7 jaren lang vette oogst. En Jozef slaat het allemaal op, want hij weet, ik heb het nodig. Want God wil levens redden. En 7 jaren van hongersnood gaan mensen niet overleven. Maar God geeft niet alleen graan. Het begint vaak bij graan. Het begint vaak, Gods koninkrijk begint vaak gewoon... bij eten, bij drinken, kleding, onderdak, aandacht, luisterend oor. Daar begint Gods koninkrijk mee, maar er gebeurt meer. Want God wil familierelaties herstellen. Dat wat verstoord is, wil hij samenbrengen in zijn koninkrijk. God wil vergeven. God wil de last die je meedraagt van je schouders afhalen. God wil rust geven en vrede van binnen. God wil kracht geven. God wil een nieuw leven geven. Dat is het koninkrijk van God. En we zien het hier op een bepaalde manier al gebeuren. God geeft en Jozef mag uitdelen. En het is niet vanzelfsprekend dat hij dat gaat doen. Maar door Gods genade doet hij dat wel. En het begint met graan. En het is niet een makkelijk proces. Wat denk je dat er door Jozef heen is gegaan als hij opeens daar in die rij van al die mensen die om graan komen vragen, zijn broers ziet. Zijn halfbroers. Wat zal er door hem heen zijn gegaan en wat zal er door die broers heen zijn gegaan toen ze daar in Egypte waren? Moeten we hier graan kopen? Is dit het dan? Is dit dan het leven met God? Dat we naar een vreemd land toe moeten om redding te krijgen? En ergens gaat dat zo heen en weer. Lees het verhaal maar eens. De broers worden op de proef gesteld. Ga je net zo om met mijn broer Benjamin als je met mij bent omgegaan? Of ben je veranderd? En of ze precies veranderd al zijn of niet, dat we kunnen alleen vaststellen dat gedurende dat proces, dat ze heen en weer naar Egypte gaan, verandert er iets in hun hart. En ze zeggen ook tegen elkaar, wat ons nu overkomt is onze eigen schuld. Wij hebben dit verdiend om wat we vroeger hebben gedaan. De broers gaan gebukt onder schuld en schaamte. Maar in het koninkrijk van God mag je vrij zijn. En dat is wat Jozef ze vertelt. Jullie mogen vrij zijn. Je hoeft niet langer meer gebukt te gaan. En in dat proces van heen en weer, van beproefd worden en toch elkaar weer opzoeken, van samenwerken en tegelijkertijd ook niet om de hete brei heen draaien. In dat proces worden relaties hersteld. En Jozef getuigt ervan, we hebben het net gelezen. Ik ben hier. Door God geplaatst. Jullie zijn hier door God gebracht. Want God wil levens redden. En het hele volk van Israël mag in Egypte komen wonen op een plek waar ze veilig zijn. Waar ze in vrijheid mogen leven, waar ze samen mogen leven, waar je erbij hoort. Allemaal beelden van het koninkrijk van God. En Jozef is een voorafschaduwing van Jezus. Ken je dat woord, voorafschaduwing? Jezus is groter dan wie dan ook. En in het Oude Testament zijn er levens die alvast iets vertellen van hem die komt. Die alvast een soort schaduw zijn van degene die komt. Waar het echt om draait. Uit het leven van Jozef kunnen we leren over Jezus. En als Jezus komt met zijn koninkrijk, dan zien we dat hier in Genesis al een beetje gebeuren. En als Jezus komt met zijn koninkrijk, dan spreekt hij ook veel over dat koninkrijk. Jezus kwam naar de aarde en zijn boodschap was: het koninkrijk van God is nu nabijgekomen in mijn komst. En Jezus sprak over het koninkrijk van God als een schat die je kan vinden. Als een piepklein mosterdzaadje wat een reusachtige boom kan worden, waar mens en dier beschutting kan vinden. Jezus sprak over het koninkrijk van God en hij zei: als jij gelooft, eenvoudig en oprecht als een kind, dan zul je het koninkrijk zien. Jezus zegt: als jij gelooft in mij, dan zul je als het ware in een nieuw leven geboren worden. Een nieuw leven. Vrij van schuld en schaamte. Jezus heeft je bevrijd. Hij heeft je vergeven. Hij geeft je een nieuwe kans. Jezus omarmt je met zijn liefde. En als teken daarvan, zegt Jezus, is er water en geest. Je laat je dopen in water. En je wordt vervuld van de geest. Jezus spreekt over het koninkrijk van God op een bijzondere manier. En hij zegt in Lucas 17 dit, en dat wil ik graag met je lezen. Hij zegt het trouwens tegen mensen die hem kritische vragen stellen. Hij zegt: het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Men zal niet zeggen: zie hier of zie daar. Het koninkrijk van God heeft dus niet een soort geografische ligging, zoals koninkrijken in deze wereld. Het is niet maar op één plek. Nee, zegt Jezus, want zie, als hij dat zegt moet je altijd opletten, het koninkrijk van God is binnen in u. En in een andere vertaling staat onder u. Het koninkrijk van God is onder u. En in het Grieks staat daar het woord entos. En entos betekent binnenin, dichtbij. Je draagt het als het ware met je mee. Wist jij dat? Als jij Jezus volgt, draag jij het koninkrijk van God met je mee. Het is onder ons. Het is hier vandaag. Kijk maar om je heen. Kijk maar door de jaren heen. Ik heb daar zo'n videoserie over gemaakt, hoe we in 24 jaar het koninkrijk van God hebben zien doorbreken op deze plek. Geloofsavonturen, lessen, wonderen, tekenen, vrucht. En nee, het was niet altijd makkelijk, maar het koninkrijk van God is onder ons. Het koninkrijk van God is onder ons en jouw handen wil God vullen. Net zoals hij de handen van Jozef vulde. Het was God die het graan gaf. Het was God die het herstel gaf. Het was God die de liefde gaf. Het was God die harten verandert. En wij hoeven alleen maar onze handen open te doen en te ontvangen. En weet je, als Jozef na alle onrecht en alle leed en alles wat hij heeft meegemaakt in zijn leven kon ontvangen van God, dan kan jij het ook. Dan kan ik het ook. Of ik me nou helemaal beter voel of nog ziek. Als ik mijn handen open doe, dan zijn ze door God gevuld. Want het koninkrijk is onder ons. En ik verlang zo naar dat koninkrijk. Dat het zichtbaar wordt. Dat het doorbreekt. Dat op een dag al deze stoelen gevuld zijn. En mensen nog in de hal staan te wachten. Tot ze bij ons, in ons midden mogen zijn. Om het koninkrijk te proeven. Maar het koninkrijk is er nog niet ten volle. Nee. Weet je, wanneer het ten volle komt, en het zal gebeuren, op de dag dat Jezus terugkomt, Soms zien we nog zo weinig van het koninkrijk. Misschien wel in je eigen leven. Maar vergeet niet, je draagt het met je mee. Dat is wat Jezus heeft gezegd. Als je Jezus volgt, dan draag je het koninkrijk met je mee. Want het is in jou. Het is bij jou. Maar je ziet er soms zo weinig van. We vervlakken misschien soms een beetje. En weet je, die strijd was hier de afgelopen weken. Die strijd kwam de afgelopen weken steeds naar voren. De strijd is gaande tussen licht en duisternis. En de duisternis slaat om zich heen. En de duisternis maakt mensenlevens kapot. De duisternis maakt mensen egoïstisch. En maakt dat ze eigenlijk op macht zijn belust. Of hard of onverschillig zijn geworden. De duisternis probeert zijn werk te doen. En de battle is real. Het is er veel. Dus we hebben iets nodig. We hebben iets nodig om onze missie scherp te houden. Om te blijven zien dat wij geroepen zijn voor dat koninkrijk. Waar recht en gerechtigheid een belangrijke plek innemen. Waar mensen in dat koninkrijk hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Het goede doen. Gods wil doen. Gods leven hier op aarde brengen. En Jezus wist dat. En daarom heeft hij nog een oproep gedaan. Hij heeft gezegd, ja, het koninkrijk is onder u. Het is er al. Je hebt het al. Wat heb je veel van mij gekregen? En tegelijkertijd zegt hij dit in Matthäus 6, vers 33. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dus ja, het is er al, het is onder ons, maar we moeten het wel zoeken. We moeten dat koninkrijk zoeken. Ergens zoeken naar wat God wil doen. Zoeken naar zijn hart. Als Jozef niet gezocht had naar God, naar Gods gerechtigheid, naar wat hij wilde doen, dan was hij een andere koning geweest dan de koning die hij nu mocht zijn. Had hij dan wel uitgedeeld? Hoeveel deel je uit van het koninkrijk van God als je niet eerst zoekt en blijft zoeken boven alles in je leven? Dat je denkt, in situaties waar je je ook bevindt, ook al voel je je kwetsbaar en klein zoals ik in dit seizoen, dat ik toch mag blijven vragen, maar Heer, wat is in uw hart? Uw koninkrijk, hoe wilt u het zichtbaar laten worden? Uw gerechtigheid, hoe kan ik dat doen? Waarom roept Jezus ons hiertoe op? Waarom zegt hij dat? Zoek nou eerst Gods koninkrijk. Wees daar alert op. Hij doet dat in de koninklijke reden, nadat hij allerlei dingen heeft verteld over hoe het werkt in het koninkrijk van God. En hij probeert uit te leggen, ja, het is soms lastig in het leven. Ja, je zoekt, hoe kan ik nou Gods wil doen? Ja, je wil God ook vertrouwen, maar je maakt je zorgen. En dan ergens in dat stuk zegt hij, maar als je wil leven in het koninkrijk, zoek dan eerst dat koninkrijk, God, zijn hart, zijn verlangen en zijn gerechtigheid, hoe hij wil dat je leeft. En ik geloof dat Jezus dat met een reden zegt. Want er zit een belofte aan vast en die willen we ook lezen. Ken je hem al? Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen. Alles waar Jezus eerder al toe opgeroepen heeft. Alles waarvan hij zegt wat hij zal doen als je in het koninkrijk leeft. Het zal je erbij gegeven worden. Ik geloof dat als ik, als wij, als gemeente blijven zoeken eerst, allereerst, top priority, naar het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, hoe hij het wil, dat hij steeds weer onze handen gaat vullen. Mag je uitdelen. Jullie hebben uitgedeeld de afgelopen meiweek en God wil opnieuw jullie handen vullen. Je bent op een plek gebracht. Of je gaat misschien naar een plek waar God opnieuw je handen wil vullen. We hebben het nodig dat hij je keer op keer op keer opnieuw vult. Ik heb het nodig. Ik heb het meer nodig dan eerder. Althans, ik had het toen ook nodig. Maar ik besef het nu veel meer. Want in mijn eigen kracht stel ik niet zoveel voor. Maar met open handen mag ik graan ontvangen. En misschien is graan vandaag wel jouw geld. Dan mag ik gaan uitdelen. Van liefde. Van vergeving. Van goedheid. Van herstel. Van zoveel meer dan graan alleen. Maar het begint vaak wel bij die praktische dingen. Daarom ben ik ook heel dankbaar dat we gisteren geld hebben opgehaald voor het praktische in het Koninkrijk van God. En misschien ben je niet wereldwijd actief voor recht en gerechtigheid, voor mensen in nood. Ik ben dat ook niet. Misschien ben je dat vooral hier. Maar er zijn hier vandaag mensen waar God het in het hart heeft gelegd om dat wel te doen. Daar zijn ze straks, allemaal. En ik wil je vragen om naar ze te luisteren. En ik wil je vragen om te geven. Jouw graan, dat wat God in je handen heeft gelegd. Jouw geld, jouw aandacht, jouw tijd. Om langs de stands te lopen. En als je niet zo goed weet hoe je dat moet doen. En dan loop je daar een beetje ongemakkelijk. Dan heb ik een tip voor je. Vraag ze iets. Vraag ze deze vraag. Hoe zie jij het Koninkrijk van God doorbreken op de plek waar jij dient? Vraag ze dat maar. De muskatleten. De mensen van Compassion, de mensen van IGM, de mensen van Sparrow, de mensen van 511, de mensen van, ben ik nog iemand vergeten, loop de kraampjes langs. En als er ergens veel mensen staan, dan geef naar een ander kraampje. En dit is de vraag die je stelt. Hoe zie jij het Koninkrijk van God doorbreken in wat je doet? We willen luisteren naar Merel en een getuigenis namens IGM.
Ja, dankjewel. Ik ben dus Merel van der Ven. Ik werk bij International Justice Mission. En ik zal daar inderdaad straks ook staan. En mij is gevraagd om iets te delen over het werk wat we doen. En dus ook al een klein stukje over hoe zien wij dat koninkrijk doorbreken. En daarvoor wil ik jullie meenemen in het verhaal van Aaron. En Aaron, dat is een jongetje van inmiddels 7 jaar oud. Hij houdt ontzettend veel van spelen, het liefst met auto's. Zijn lievelings superheld is Captain Marvel. Vindt hij helemaal geweldig. Of Captain America, ik zeg het verkeerd. En hij houdt ontzettend veel van bij zijn gezin zijn, zijn pleeggezin waar hij nu inmiddels woont. Waar hij geliefd wordt, waar hij de vrijheid en de ruimte heeft om te spelen en echt kind te zijn. Maar dat was voor hem helaas niet altijd zo. Toen hij nog maar 2 jaar oud was, werd hij bevrijd uit het huis waar hij woonde met zijn vader. Zijn vader was een man uit Duitsland, en we noemen hem even Derek, die naar de Filipijnen was verhuisd en ja, daar woonde met verschillende vrouwen. Ze naar hun huis lokte en foto's en filmpjes maakte van hun kinderen, om die vervolgens op het dark web te verkopen. En Aaron was zijn eigen zoon die hij had gekregen met een Filipijnse vrouw. En op het moment dat Aaron daar werd bevrijd, was hij daar samen met zijn vader. Zijn moeder die woonde daar op dat moment niet. Maar voordat die bevrijding kon plaatsvinden, was er al 2 jaar lang was al bekend dat hij daar zat en dat hij misbruikt werd door zijn eigen vader. Want in 2017 waren de Australische en de Duitse politie erachter gekomen dat er beelden van hem circuleerden op het internet waar hij misbruikt werd door zijn eigen vader, waar dat gelivestreamd werd naar mannen in landen zoals Nederland, Engeland, Canada, Australië, noem het maar op. Maar het is ontzettend moeilijk om een jongen zoals Aaron te vinden. Dus er gingen 2 jaar voorbij voordat ze hem konden bevrijden. En al die tijd zat hij daar en werd hij misbruikt door zijn eigen vader. En de Australische en Duitse politie die gaven de informatie aan de Filipijnse overheid, maar ze konden met die informatie die ze hadden Aaron nog niet vinden. Ontzettend moeilijk om te weten dat iemand zo erg moet lijden. En je wil diegene helpen, maar het lukt niet. En toen was er in 2019 een workshop die we als IGM organiseerden samen met politie van verschillende landen, waaronder ook de Filipijnen. En daar was een doorbraak. Een doorbraak waar we al tijden voor hadden gebeden. We konden er een vinden. En daarom werd hij bevrijd. Samen met nog 5 andere kinderen, halfbroertjes en zusjes. En kon hij naar een opvanghuis. En ik mocht zelf vorig jaar naar de Filipijnen toe gaan. En ik ging naar de plek waar Aaron ook gewoond heeft, in Cebu. En ik werd eigenlijk ondergedompeld in het werk wat mijn collega's daar doen. Want Aaron is helaas geen uitzondering. We hebben in 2022 een groot onderzoek gedaan, waarin bleek dat alleen in dat jaar al 1 op de 100 kinderen in dezelfde situatie zat als Aaron. 500.000 Filipijnse kinderen. Ontzettend veel. Je kan het je eigenlijk helemaal niet voorstellen. En allemaal omdat mensen in landen als Nederland dat soort materiaal willen bekijken. Dus toen ik daar was, ja, toen was het ook best wel heftig. Ik ontmoette mijn collega's daar die het undercoverwerk deden, die de nazorg leverden aan onder andere Aaron. En het verhaal van hem was me eigenlijk al best wel lang bekend. Ik had het regelmatig gehoord op kantoor. Het was een verhaal wat ik eigenlijk helemaal van binnen en buiten kende. En toen we daar op een gegeven moment op de 2e of 3e dag dat we daar waren door een wijk reden, toen zei een van mijn collega's: "Hey Merel, dat is het huis van Aaron." En het was zo, het kwam zo hard binnen. Het was zo moeilijk om dat te zien, want waar het eerst een verhaal was op papier, wat ik nog iets wat op afstand kon houden, zag ik nu de plek waar dat misbruik had plaatsgevonden. En niet alleen het huis, maar rondom dat huis zag ik moeders met kleine kinderen op hun arm. Kinderen buiten spelen. En het enige wat ik nog kon denken toen ik hen zag, een beeld wat eigenlijk normaal gesproken heel vertederend is, een moeder met een kindje, dacht ik nu alleen maar: ben jij misschien wel net zoals Aaron? En ik vond dat zo ontzettend moeilijk om te zien. En toen ik terugkwam in de plek waar we verbleven, toen kon ik eigenlijk alleen maar huilen. Ik weet nog heel goed dat ik zo de drempel overstapte. En ik had me een beetje groot gehouden bij mijn collega's en de mensen die met ons mee waren. Maar ik barstte in tranen uit en ik voelde gewoon de pijn van al dat onrecht. En ik vroeg aan God: hoe kan dit? Als ik echt geloof dat u een goede God bent, als ik echt geloof dat u een God bent die houdt van het recht en die het kwaad verafschuwt, waarom gebeurt dit dan? Dus ik worstelde daar met God doorheen en ik stelde God mijn vragen en ik sloeg mijn Bijbel open. En daar las ik een tekst uit Romeinen 8, vers 18 en 19. Misschien ken je het wel. En daarin lezen we dat er staat dat ik geloof dat het lijden van deze tijd in het niet zal vallen bij wat ons in de toekomst geopenbaard zal worden. De luister die ons in de toekomst geopenbaard zal worden. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. En het was eigenlijk dat moment alsof God tegen mij zei: Merel, al dat lijden wat je ziet, ik zie het ook. Ik huil erom. De pijn die je voelt, dat is de pijn die ik voel. Als ik deze kinderen zie. En tegelijkertijd is de oproep die ik heb, dat je mag laten zien dat je een kind van God bent. Dat het koninkrijk mag doorbreken. Want straks, als Jezus terugkomt, dan zal het in zijn volle glorie zal het doorbreken. Dan zullen we pas echt weten hoe goed het kan zijn. Maar dat betekent niet dat we in de tussentijd stil moeten zitten en niks moeten doen, want het heeft toch geen zin en straks wordt het allemaal beter. Nee, nu al ziet de schepping er rijkhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Dat het koninkrijk gaat doorbreken. En gelukkig mocht ik daar ook al een klein stukje van zien op die reis. Want 2 dagen later gingen we naar een opvanghuis voor kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt als Aaron. En de plek waar wij heen gingen, dat was een plek waar allemaal meisjes zaten. En ik weet nog heel goed, we kwamen daar aan en ons werd de instructie gegeven om niet te huilen. Ook als het emotioneel was, omdat we het niet te zwaar wilden maken voor de meiden daar, maar wilden vooral een feestelijke dag van maken. En toen ik daar aankwam, zag ik een meisje en ze was denk ik zo groot. En ze had twee knotjes in haar haren. Ze was 3 jaar oud. En mijn hart brak omdat ik wist wat zij wel niet meegemaakt moest hebben. Maar wat ik ook zag, was toen we daar een tijdje waren, was ze vrolijk aan het rondrennen, ze was aan het spelen. Ze kwam een knuffel geven, ze was ontzettend vrolijk. En toen dacht ik, dat is waar we zien dat het koninkrijk doorbreekt. Dat is waar God al een stukje herstel heeft gebracht. Omdat er mensen waren die zeiden, ik ga naar jou op zoek. Ik ga dat ongemak in, ik ga die pijn aan. Omdat ik weet dat dat koninkrijk kan doorbreken. En dat was zo ontzettend hoopvol om te zien. Want vandaag de dag komt er zoveel ellende op ons af. Via onze telefoon, via het nieuws wat we horen. Dat je soms een beetje lamgeslagen kan zijn en kan denken, wat kan ik nou? Het is zoveel. Maar ik denk dat een zondag als vandaag zo'n mooi moment is. En ik vond het ook mooi wat Maria zei, dat dit is een zondag waar we er extra bij stilstaan, maar de rest van het jaar verliezen we het natuurlijk niet uit het oog. Om op een dag als vandaag eens te vragen, maar God, wat is dan die plek waarvan ik dat koninkrijk van u al een stukje mag laten zien? Waar u wil dat dat koninkrijk doorbreekt. En ik mocht zien dat mijn collega's van IGM dat in de Filipijnen op die manier mochten doen. En ik word weer uitgenodigd om dat hier in Nederland op een andere manier te doen dan zij. Maar ik geloof dat God ons allemaal gebruikt met de kwaliteiten die hij ons heeft gegeven om zijn koninkrijk door te laten breken. Dus daar wil ik jullie ook toe uitnodigen.
Dankjewel. Zullen we samen bidden? Zullen wij gaan staan, als voor zover mogelijk? O Vader, Heer, dank u wel voor uw koninkrijk en dat het onder ons is. Dat we al zoveel hebben ontvangen. Hier op deze plaats zijn onze handen vol. Zeker als we samen zijn en we kijken om ons heen. Wat heeft u dan veel verschillende en prachtige dingen gegeven? We willen uitdelen, Heer. We willen belijden dat we dat ook echt nodig hebben. Dat we eerst uw koninkrijk blijven zoeken. Uw gerechtigheid zoals u het wil. Voor deze plek. Voor deze stad. Voor hier. En ook door ons heen. Op alle plekken in de wereld. Waar u verschil wil maken. Want u wil levens redden, Heer. Raak ons hart. Ik bid ook een zegen over de gesprekjes zometeen bij de stands. Spreek tot ons, Heer, hoe u uw koninkrijk meer wil laten doorbreken. In deze gemeente en door ons heen op plekken waar de nood hoog is. Vader, wij willen bidden voor bevrijding. Als we vandaag vrijheid vieren op 5 mei. En we leven in een vrij land. Heer, dan willen we ook bidden dat we die vrijheid, die bevrijding, dat herstel, de liefde, de aandacht, de vreugde mogen brengen naar plekken waar mensen nog onder bezetting leven. Van duisternis op welke manier dan ook. Ik wil je een moment de tijd geven om nu zelf te bidden, voor jezelf. Jouw hart voor recht en gerechtigheid. En daarna zullen we ook gaan het Onze Vader gaan zingen en voorbeden doen. Voor mensen in nood.